komt onze studio binnen Jeroen Janssens, die verantwoordelijk is voor evenementen en fondswerving bij Dokters van de Wereld.
Hallo.
En is hier ook aanwezig, schenk u een kop thee in. Is hier ook aanwezig Kathleen De Bruyne en die is coördinator van de Antwerpse projecten. Dokters van de Wereld, ik had daar nog nooit van gehoord. Ik ken wel Artsen zonder Grenzen. En kijk, er is blijkbaar een link. Waar komt Dokters van de Wereld vandaan? Ik heb de naam Bernard Kouchner of zoiets teruggevonden.
Bernard Kouchner is de naam.
Kouchner. Okay.
Die je herkent, die ook nog in de Franse politiek actief is geweest of zelfs nog actief is. Mm-hmm. Er is inderdaad een grote link tussen Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld. Met name Dokters van de Wereld is gegroeid uit Artsen zonder Grenzen. Er is eind jaren 70 is er eigenlijk een afsplitsing geweest waarbij dat een aantal van de leidende figuren binnen Artsen zonder Grenzen een uiteenlopende visie hadden en daarom een andere organisatie opgestart hebben, Dokters van de Wereld.
Ja, want ik zeg die dat die in Bernard ook Artsen zonder Grenzen mee opgericht heeft.
Ja, dat klopt. Dus dat is een heel actieve mens.
En een mei 68er.
Een boegbeeld van mei 68.
Ja, nou. Een zeer actieve mens. Wat was dan de uiteenlopende visie? Wat vonden ze...
Ja, wel, wat was het verschil in visie dan? Er zijn ook heel veel gelijkenissen. Maar het verschil is vooral dat Artsen zonder Grenzen, iedereen kent de organisatie, zijn dokters die overal ter wereld, vooral in crisissen, mensen gaan verzorgen. En Dokters van de Wereld is ook bezig met het verzorgen van mensen, maar gaat daarnaast nog een stap verder. Waar Artsen zonder Grenzen het heel belangrijk vindt om neutraal en objectief te zijn in alle situaties, en zich dus ook gaan enkel toeleggen op het verzorgen van mensen, wil Dokters van de Wereld een stap verder gaan. Niet alleen het verzorgen van de mensen, maar ook gaan vertellen aan de wereld wat er aan de hand is. En dat zijn eigenlijk de drie pijlers waarop onze organisatie gebouwd is. Dat is verzorgen, getuigen en veranderen. En het zijn die laatste elementen, het getuigen, de wereld vertellen wat er aan de hand is, wat de oorzaken zijn van een crisis, met de bedoeling om dan ook dingen echt te kunnen veranderen.
Op lange termijn, dus niet alleen noodhulp, maar ook structurele dingen.
Ja, inderdaad.
Ja, en het begon in Vietnam blijkbaar.
Het begon inderdaad in Vietnam, maar dat is eigenlijk iets van eind jaren 70, van voor mijn tijd. Dus,
ook voor exacte, mijn tijd. Maar dus, ik heb altijd gehoord dat in de Vietnamoorlog waren er veel vluchtelingen en de dokters zaten mee op de boten, hè, de bootvluchtelingen. En dat daar eigenlijk ook die discussie, waar dat Jeroen het net over had, tussen die dokters ontstaan is van, wij willen journalisten mee op de boot om te kunnen getuigen, om te kunnen tonen aan de wereld wat er hier aan de hand is. En de andere artsen zeiden, nee, wij willen enkel die mensen verzorgen.
En ja, of die vonden dat dan te mediageil of zo? Of
ja, misschien wel. Ja, dat weet ik niet meer.
Het ging vooral om die neutraliteit, ja. Want dat is een verschil. Wat dat ook een verschil maakt bijvoorbeeld, de Artsen zonder Grenzen. Vrijwel in elk land ter wereld zijn zij welkom. Terwijl in andere organisaties, in bepaalde regimes, gaan ze zeggen, we hebben liever geen pottenkijkers en geen mensen die gaan getuigen en dingen willen veranderen. Dus dat is echt een bewuste keuze ook van beleid van Artsen zonder Grenzen.
Dus jullie vullen elkaar eigenlijk zo'n beetje aan?
Ja.
Dat is heel goed samengevat.
Artsen zonder Grenzen kan werken op plekken waar dan Dokters van de Wereld misschien niet welkom is, vanwege jullie reportatie als aan de schandpaal nagelaars van mensenrechten, schendingen en zo. Maar jullie kunnen, waar jullie wel naartoe kunnen, dan een stap verder gaan.
Ja, dat klopt. En de projecten van beide organisaties zijn ook wel verschillend. In die zin, Artsen zonder Grenzen is ongelooflijk sterk in crisissituaties, in noodsituaties. Hun logistiek apparaat is ook heel sterk. En Dokters van de Wereld is dan vooral sterk in het duurzaam verankeren van de steun. En inderdaad ook blijven, nadat de crisis, nadat de eerste maanden van de crisis en de eerste noden geledigd zijn, daar blijven en op lange termijn iets opbouwen.
Ja, en het zelfstandig maken blijkbaar, want ik zag op de Franse website zo'n hele lijst van organisaties opgestart in dat jaar, verzelfstandigd in dat jaar. Dat stond er bijna overal bij, behalve bij de recent opgestarte zaken. Werken jullie dan ook samen met lokale overheden?
Ja, absoluut. Ik denk een voorbeeld in Tunesië, dat is eigenlijk een vrij recent project van Dokters van de Wereld in Tunesië, is echt samen met de lokale overheid een platform samengesteld rond gezondheidszorg en toegang tot de gezondheidszorg. Dat project is nu ook wel afgerond. Hè. We zitten daar niet meer volgens mij.
Ben het even wordt nu afgesloten.
Of het wordt nu afgesloten. Ik wil altijd erop gaan. Ja. Maar allee, dat is echt wel een forum geweest met de bewoners, met de lokale politici, maar ook wel nationale politici daar, om eigenlijk iets te veranderen. Dus ik denk dat we daar echt wel niet vies van zijn om daarmee samen te werken, maar het is ook geen doelstelling. Hè?
Je kunt er moeilijk aan voorbij natuurlijk, hè? Als je inderdaad iets wilt verwortelen. Dan.
Nee, en we gaan in de projecten ook altijd op zoek naar samenwerking met partners. En in het ene geval zal dat de overheid zijn, zoals het project in Tunesië. Een andere keer zullen dat misschien lokale NGO's zijn, lokale organisaties die heel veel willen en kunnen veranderen, maar die op zoek zijn ook naar extra middelen en dan op die manier groeit er dan een partnership.
Maar dan zal die lokale NGO waarschijnlijk met de overheid die zullen niet kunnen bestaan zonder gratie van de overheid, neem ik aan. Ik bedoel.
Nee, maar er zijn natuurlijk ook landen waar de rol van de overheid veel beperkt is. Veel te beperkt is.
Of beperkend is.
Dat is dan weer een ander verhaal, ja. Het hangt echt af van land tot land, van project tot project, is de situatie anders. Maar we zoeken altijd wel de juiste partners om het duurzame karakter te kunnen waarmaken. Om niet alleen. We gaan niet een aantal dokters uitsturen, mensen allemaal een spuitje geven en dan terug vertrekken. Dat is absoluut niet onze politiek. We willen daar echt wel iets blijvend achterlaten.
Nu, Wijn, dat is dan Dokters van de Wereld in zijn geheel. Maar nu heb ik nog altijd niet goed begrepen hoe de structuur is. Want het is dus begonnen met Franse dokters. En dan, er zijn nu verschillende landen waar dat zo'n uitzendende kern zit, zal ik maar zeggen. En dan zijn er nog veel meer landen die ontvangen. En soms is het ook dubbel. Maar hoe is dat dan gegroeid? Het is begonnen in Frankrijk, neem ik aan.
Ja, het is dus begonnen in Frankrijk, inderdaad, naar die Vietnamcrisis en met mensen als Bernard Kouchner. In Frankrijk is de organisatie ook heel groot en heel bekend, veel bekender dan in andere landen. Maar intussen, met de jaren, door de jaren heen, zijn er eigenlijk in verschillende landen een aantal satellieten opgericht. Zo is het ook hier in België begonnen. In 1993, denk ik, als ik mij niet vergis, is Dokters van de Wereld België ook begonnen. Maar in het begin was dat heel afhankelijk. Dat werd gestuurd vanuit Frankrijk en was een beetje een satelliet daarvan. Maar die organisatie is hier lokaal verder gegroeid, met lokale mensen, heel veel Belgische vrijwilligers. En is zo na een aantal jaar uitgegroeid tot echt Dokters van de Wereld België, een onafhankelijke organisatie. En diezelfde evolutie heb je gezien in een heel aantal andere landen. Er zijn intussen 15 landen waar Dokters van de Wereld actief is. En ja, die zitten allemaal in een beetje verschillende stadia van die ontwikkeling.
Maar wacht, nu bedoel je met actief dat daar een.
Dus dat er een Dokters van de Wereld Nederland, een Dokters van de Wereld Duitsland, dat daar echt een onafhankelijke organisatie ook actief is. Met eigen vrijwilligers, met eigen bestuur.
Een eigen project in het buitenland. En hoe doen jullie dat dan? Ik bedoel, er is bijvoorbeeld, pak nu een land in Zuid-Amerika. Verdelen jullie dat dan onderling, dat dan daar enkel mensen van de Franse afdeling naartoe gaan, of is dat gemengd?
Ja, verdelen is een groot woord. Verdelen is het niet echt, maar er gebeurt wel coördinatie op internationaal niveau.
Ja, uiteraard, dat je elkaar dan niet voor de voeten loopt.
Dus. Ja, inderdaad. En als we in een bepaalde regio of een bepaald land verschillende afdelingen, projecten kunnen realiseren, dan gaan we natuurlijk samen zitten en gaan we kijken hoe dat het meest efficiënt aangepakt wordt. En in Congo bijvoorbeeld, daar zijn een aantal verschillende landen actief met projecten. Wij ook van Dokters van de Wereld, België. En daar is het inderdaad regionaal verdeeld eerder. In andere landen zullen dan echt samen projecten gerealiseerd worden. Maar al die afdelingen, al die verschillende landen opereren wel echt zelfstandig en onafhankelijk. Dus
het is niet dat er één hoofdhuis is?
Het is niet dat in Frankrijk, wat de grootste afdeling nog altijd is, dat daar verdeeld wordt en beslist wordt over wie welke projecten mag doen. Dat is absoluut niet het geval. Elkeen heeft zijn eigen projecten en gelukkig is er wel overleg om te zorgen dat het allemaal coördineert gebeurt.
Nee, het is wel zo dat er ook een Europees project is binnen Dokters van de Wereld. Dat wordt wel vanuit Parijs georganiseerd. met verschillende mensen, voornamelijk Franse mensen, maar ook één Belg. Hè, die zit ook heel vaak in Brussel, in ons hoofdkantoor in Brussel. En hij pendelt tussen Parijs en Brussel en ik denk nog andere steden ook. Die eigenlijk het Europees projectnetwerk coördineren. En ook, wij moeten allemaal samen dezelfde registratie gebruiken. Ja, registreren van wie zijn onze patiënten en wat doen we. Om een gezamenlijk document te maken die een rapport aanschrijven naar de Europese regering. Dus op die manier worden wel... Wij kunnen niet zeggen, goh, zeg dat registratiesysteem van Frankrijk, dat trekt tot niets.
Ja, maar dat is van Europa, dat is niet van Frankrijk. Maar het wordt vanuit Europa.
Ja, het is wel in Frankrijk die eigenlijk beslist hoe dat registratiesysteem eruit ziet. Die gaan dan wel in overleg met ons, omdat er een aantal dingen moeten aangepast worden. Maar we moeten hen wel volgen. Ik krijg op het einde van het jaar wel een telefoontje van Parijs. Hoe zit het met uw cijfers? Is alles al ingevoerd? En die pushen mij dan wel. Dus op die manier is er wel wat coördinatie van daaruit. Maar omdat we ook wel een gemeenschappelijk doel hebben, hè, om een gezamenlijk documenten schrijven. En dat vind ik ook wel een meerwaarde. Ik ben al in Griekenland geweest, ik ben al in Duitsland geweest, dus ik ken de collega's van de andere dokters van de wereld in Europa, en ook die van Japan en New York heb ik al gezien. Dus dat is ook heel fijn. Hè? Je leert van elkaar van, oh, en bots jij daarop en wij botsen daarop en hoe reageren jullie? Dus we leren ook wel van elkaar. En die samenkomsten worden ook wel weer door Frankrijk of Parijs georganiseerd, maar dat is niet daar de grote chef.
Dus jullie hebben soms een samenkomst, maar dan zijn er vertegenwoordigers van alle afdelingen. Niet enkel Europa, maar ook, want ik zie hier inderdaad, zeg Japan, Argentinië, begot.
Ja, die heb ik nog niet gezien. Die had het geld niet om naar
en
te komen.
Canada, maar zijn jij nu New York? Want
ja, er is ook een afdeling in New York. Ja.
Ah, want die had ik niet in het lijstje teruggevonden. Ja.
Ik weet, ik denk een jaar geleden dat die opgestart zijn.
Ja, dat klopt. Die zijn nog niet zo heel lang actief. En die zijn voorlopig, dacht ik, ook alleen actief in eigen land.
Ja.
In New York zelf.
Want dat is inderdaad ook wel een opvallend verschil dan met Artsen zonder Grenzen, dat jullie ook in het thuisland dingen doen. Mm-hmm. Hè? En dat is ook al heel vroeg begonnen, blijkbaar.
Ja, dat is inderdaad een heel groot verschil ook. En dat is al die 15 landen waar we juist over spraken, hebben ook projecten in eigen land. We hebben juist bezig geweest over projecten in Congo, in Mali en in het buitenland. Maar de werking in eigen land is ook heel belangrijk. En dat is iets wat Dokters van de Wereld ook kenmerkt. Dat is het werken zowel hier als daar, zeggen ze bij ons. Dus zowel in het binnenland als in het buitenland.
En dat was een van de eerste doelstellingen, want dat is in 80 blijkbaar ook al meteen begonnen.
Van in het begin is die keuze ook gemaakt.
Nou, eigenlijk de doelstelling is, waar zijn er mensen die geen of moeilijke toegang hebben tot de gezondheidszorg? En dan zien ze, ja, ook hier, naast de deur, letterlijk is er misschien wel iemand die geen toegang heeft tot de gezondheidszorg. Dus waarom moeten we alleen naar het buitenland gaan, als het hier ook dicht bij ons is? Dus eigenlijk de doelstelling is niet ergens iets te organiseren, maar eigenlijk te gaan zoeken waar zijn mensen zonder toegang. En daar gaan we actie ondernemen.
Ik zit te denken, maar ik ken eigenlijk geen enkele andere organisatie die twee dingen combineert. Het zou... Jawel. FIAN. Food First International Network. Die werken rond het recht op voeding. En die hebben het zowel over landgrabbing in de derde wereld, maar die hebben het ook over het Europees landbouwbeleid. En hoe de kleine boeren worden benadeeld. En dergelijke, ja, die doen dat ook, maar dat is toch vrij uniek.
Ja.
Ja, en ik vind het persoonlijk wel een meerwaarde, want anders krijg je zo'n beetje een visie van hier is het goed en ginder is het zielig, maar er zijn hier ook zielige mensen. Hè?
Ja, absoluut.
En er zijn ginder ook heel rijke mensen natuurlijk. Hè? Ja. Nu, hoe wordt er beslist wie dat er mee doet? Bijvoorbeeld in een land als Griekenland, zijn die na de crisis aangesloten? Of
zijn er ook al langer hoor.
Ah ja.
Maar sinds de crisis, ja, ik ben daar op bezoek gegaan, dus ik heb het daar gezien, wat dan die daar doen.
Is het accent misschien meer verschoven op acties in eigen land?
Ja, dat weet ik nu niet, maar als de actie in eigen land is verschoven. Van in het begin werkte die daar voornamelijk, er zijn heel veel vluchtelingen. Hè. Er komen heel veel vluchtelingen die naar Europa willen komen via Griekenland. Het racisme is daar heel groot. Die mensen hadden echt geen toegang tot de gezondheidszorg, dus de focus was echt op die groep gericht. Er zijn ook heel veel mensen die daar blijven hangen, dus heel veel vreemdelingen zonder rechten daar. En sinds de crisis zien we meer en meer Grieken die uit de boot vallen, maar echt heel zwaar uit de boot vallen. Bejaarde Grieken die zitten te verkommeren in hun huis, brengen zij voedselpakketten. Eigenlijk gaat dat niet meer over gezondheidszorg.
Ja, eten voeding is toch wel gezond.
Ja, ja, uiteraard. Ja, maar ja. Eigenlijk is dat, jawel, maar het is niet het medische, dat is niet het medische, hè. Dat is niet dokters van de wereld. Maar die hebben echt iets, die gaan echt bij die bejaarden gaan voedselpakketten gaan brengen, omdat ze zien, anders zitten die daar te verkommeren. Vroeger, voor de crisis, konden de kinderen nog voor hen zorgen, maar die kinderen zijn zelf dakloos worden of werkloos worden en kunnen hun eigen gezinnetje nou niet meer verzorgen. Dus die verschuiving van voornamelijk de niet-Grieken is het echt wel nu 50-50 geworden. Dat vind ik wel een hele grote verschuiving, dat ik ook hier in België zie trouwens, dat we dat ook meer en meer Belgen zien. Maar in Griekenland speelt dat wel veel meer nog. Ik vond het schrijnend daar.
En hoe komt een land als Japan daar in hemelsnaam in dat lijstje terecht? Is er eens toevallig iemand op vakantie geweest? Of nee, in Argentinië? Ja. Ik heb
daar eigenlijk geen idee van. Is dat ook, heel vaak zijn dat dokters, denk ik, die zeggen van wauw, met zijn Dumont, dokters van de wereld, wat dan die doen, dat zouden wij hier misschien ook kunnen oprichten. En ik denk dat zo gaat, Jeroen.
Ik weet het ook niet. Vooral Japan weet ik niet te verklaren. Bij Argentinië denk ik, er zijn veel linken met Frankrijk en met Spanje. En zal allicht vanuit vrijwillige artsen vanuit die landen er in samenwerking gekomen zijn. Japan, eerlijk gezegd, heb ik ook geen idee waar de link ligt.
Is het soms ook gebeurd dat er al iets gelijkaardigs in zo'n land was, dat dan dacht van, oh, we gaan ons in dat netwerk zetten, dat biedt voordelen?
Zeker. Ja, dat denk ik wel. Ja,
ja zeker. Er zijn in heel veel landen kleine of grotere organisaties actief die steunen op vrijwilligers en vrijwillige dokters en verplegers. Maar die dan een netwerk missen, of een grotere koepel missen, en die dan komen aankloppen voor een partnership. En zo'n partnership kan dan op den duur uitgroeien tot een volledig lidmaatschap ook. Hè. Dat is iets wat we nu bijvoorbeeld heel recent gezien hebben in Luxemburg. Hè, onze kleine buren in Luxemburg. Daar is een jaar geleden, precies een jaar geleden, is daar ook Dokters van de Wereld Luxemburg opgestart. Ook nog heel, heel klein, bescheiden. Maar dat is precies een groep vrijwilligers die daar al actief was in Luxemburg stad. Ook met steun van de stad daar, van het stadsbestuur. Maar die toch nog wat meer structuur miste en die dan bij Dokters van de Wereld zijn gaan aankloppen. En nu is dat ook een volwaardige afdeling die actief is in eigen land.
Dus dan wordt er een soort van jury ingesteld die kijkt van kloppen die principes wel met de onze?
Een jury is weer een groot woord. Het gaat meer om goede raad en ondersteuning krijgen. En inderdaad, er zijn ook Belgische collega's die nu actief zijn, bijvoorbeeld in de raad van bestuur van Dokter van de Wereld Luxemburg, om hen ook een beetje de lessen te leren die wij een aantal jaar geleden al hebben moeten leren. Mm-hmm. Dus dat is profiteren van de expertise die er binnen het netwerk bestaat.
Mm-hmm. Nu, jullie zijn vaak in conflictgebieden actief? Is dat dan
in een aantal landen, ja.
Ja, dat is ook in Europa geweest dan?
Ja, dus als Belgische afdeling zijn we daar niet actief geweest op dat moment, maar onze Franse collega's en ik denk ook de Spaanse collega's, die waren daar wel heel actief in de Balkanoorlog. En hebben trouwens nog altijd een hele reeks projecten in Oost-Europa. Ik denk aan in Rusland, heel de Caucasusregio, waar dat de toestand heel explosief blijft. Daar zijn verschillende projecten nog altijd lopende.
Ook heel veel projecten met de Roma's in Oost-Europa. Dat is echt een heel verdrukte bevolkingsgroep daar, met weinig rechten. En daar gaan die echt naar de kampen, want ze worden daar dikwijls verdreven een beetje om in kampen te wonen. Die Dokters van de Wereld heeft echt wel een expertise opgebouwd om met die doelgroep echt te gaan werken naar gezondheidszorg. En in Oost-Europa zijn ze daar wel heel actief in.
Werken jullie ook samen met andere gelijkaardige of niet gelijkaardige organisaties? Ik bedoel, is er bijvoorbeeld soms nog samenwerking met Artsen zonder Grenzen?
Ik weet nog niet in het buitenland, dat zal ik Jeroen laten zeggen, maar bijvoorbeeld nu, je leest dat nu in de pers met heel de Ebola-verhaal, Artsen zonder Grenzen is daar echt top in, hè? Die zijn er echt in gespecialiseerd. Wij zijn hier nu in België daar ook een protocol voor aan het maken van wat als, hè, dat moet sluitend zijn, ook vooral ons vrijwilligers. En daar zijn we nu mee naar Artsen zonder Grenzen gaan, terwijl dat die het heel druk hebben, hebben die daar wel tijd voor gemaakt, net omdat we die bevriende organisaties wel zijn.
Ja, want ik ben onlangs willen contacteren voor een interview en toen kreeg ik iets terug van te druk vanwege ebola, inderdaad.
Ja, die hebben het heel, heel druk. Die zeggen bijna op alles nee, omdat ze krijgen het gewoon niet rond. Maar ja, omdat ze ook wel weten van, kijk, Dokters van de Wereld doet dit hier in België, dus die moeten we ondersteunen. Want één, ik wil dat ook wel nog vertellen, het verschil tussen Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld heeft Jeroen uitgelegd. Maar hier in Antwerpen en ook in Brussel was de werking dat wij nu hebben, was een oorsprong van Artsen zonder Grenzen. En die hebben op een bepaald moment gezegd, wij stoppen met dit soort werking.
Lokaal.
Ja, en wij kiezen ervoor om enkel in crisissituaties te gaan werken. En omdat ze dat wisten, ja, maar eigenlijk valt dat veel meer onder het beleid van Dokters van de Wereld, hebben ze aan Dokters van de Wereld gevraagd, willen jullie dat niet overnemen, want anders is er helemaal niets niet meer. En het is niet opgelost.
En er was al een bestaande vrijwilligerspool of zo, van mensen die dat soort werk deden, en die zijn dan eigenlijk een eigen organisatie begonnen.
Nee, want Artsen zonder Grenzen had voornamelijk betaalde krachten. Ze hadden enkel onthaalmedewerkers die vrijwillig werkten, en de dokters en de sociale assistenten en de psychologen waren eigenlijk betaalde krachten. Dus dat was wel een groot verschil. Toen dat Artsen zonder Grenzen stopte, zijn er wel een aantal, ik heb nu nog altijd onthaalmedewerkers van de tijd van Artsen zonder Grenzen. Ook een aantal personeelsleden van toen zijn ook nog altijd in dienst, dus dat is wel gebleven, maar het was voor hen ook, voor die personeelsleden, heel moeilijk, omdat we ineens kregen ze een ander bestuur. Hè. Dokters van de Wereld is toch wel een ander soort organisatie. En moesten ze ineens met vrijwilligers werken. Dus dat heeft toch wel een tijdje geduurd voordat dat wat gelukt is. Ik werk nu 4 jaar in Antwerpen en als ik zie van waar dat we de ploeg vrijwilligers dat we toen hadden, die is gewoon verdrievoudigd. Dus dat heeft zijn tijd ook nodig om te groeien.
Ja. Dus het medisch personeel bij jullie, zal ik maar zeggen, dat zijn allemaal vrijwilligers.
Ja.
En de enige betaalde krachten is dan eerder administratief of bestuurlijk?
Nee, in Antwerpen is er 1 dokter. Ik praat over personen, niet over fulltime of halftime equivalenten, maar er is 1 dokter in dienst, 3 maatschappelijk werkers, 1 psychotherapeut en 1 coördinator.
Ah ja, oké, dus toch ook wel medisch personeel.
Ja.
Maar wacht, we zijn even veranderd.
Ja, sorry.
Nee,
maar
dat is niet
eigenlijk de link met de andere NGO's.
Ja, want jij zei daarnet, in België werken we daarmee samen en je zei, Jeroen moet het maar zeggen voor het buitenland.
Ja, maar inderdaad, in het buitenland is er ook een samenwerking. Ook weer afhankelijk van project tot project en van land tot land, maar vooral in noodhulpprojecten is er heel veel samenwerking. Dat zijn dan ook de plekken waarop er meerdere NGO's actief zijn. En dan dringt die samenwerking zich gewoon op. Dat je ziet eind vorig jaar met de ramp in de Filipijnen, dan is niet alleen Dokters van de Wereld daar naartoe getrokken, maar ook Artsen zonder Grenzen, UNICEF,
Plan Handicap
International enzovoort was daar actief. En dan is er altijd een coördinatie en een verdeling van taken en van accenten, waarbij dat wij natuurlijk vooral op het medische gaan focussen en andere organisaties dan meer op drinkwatervoorziening of voedselbedeling. Elk moet in zijn sterkte kunnen opereren dan, hè. Of in Haiti, dat is een ander voorbeeld. Haiti is een land, we weten dat, het een van de armste landen ter wereld. En dan een aantal jaar geleden ook nog heel zwaar getroffen door een aardbeving. En sindsdien is daar eigenlijk niks van infrastructuur meer over, ook geen regering meer over. En het land draait daar op NGO's, wat heel veel moeilijkheden met zich meebrengt. Maar waar dat er ook natuurlijk een rolverdeling is gebeurd tussen de NGO's. Ook weer elk zijn specialiteit, elk zijn regio. Ja, zorg je dat je elkaar ook niet voor de voeten gaat lopen wanneer er zo verschillende organisaties actief zijn.
Nu, jullie specialiteit is dan juist het zich laten verzelfstandigen van lokale afdelingen.
Ja, in zo'n crisissituaties gaan wij ook eerst en vooral noodhulp leveren. Hè. Het is eerst de mensen verzorgen en eerst de grote noden gaan verzorgen. En pas dan kan je gaan werken aan iets duurzaam en aan daar blijven en iets achterlaten. Maar dat zijn inderdaad onze meerwaarden. Dat we ook na die crisis daar actief blijven en daar samen met de lokale mensen ook betere structuren proberen op te zetten.
Nu, in Haiti zaten we al, hè, voordat de aardbeving er was.
Ah, ja.
Maar dan is dat structureel werk, dat is wel blijven verder gaan, maar is de focus inderdaad, heeft zich verplaatst dan.
Ja.
En dat zag je dan ook in die periode, maar ook met de Filipijnen, van, hè, dat er dan acties worden gevoerd om geld in te zamelen. Dat was eigenlijk nooit Dokters van de Wereld aan zich. Artsen zonder Grenzen deed dat wel. Steun de armen in Haiti of de slachtoffers in de Filipijnen voor Artsen zonder Grenzen. Bij Dokters van de Wereld zag je aan zich nooit geld vragen. Dat was altijd samen met 1111, Oxfam, Plan Handicap.
Ja, dan werken we samen met Consortium 1212.
Ja.
De meeste mensen zullen die naam wel kennen. Waar dat we 5 hulporganisaties samen hier campagne gaan voeren en samen geld inzameling doen. Dat komt echt op 1 rekening terecht ook en wordt dan verdeeld tussen de verschillende organisaties.
Ja, wie doet wat het best, voilà.
Ja.
Ja. Ja.
Nu, er zijn ook grote internationale instellingen. Doen jullie ook aan pogingen tot beleidsbeïnvloeding? Ik zeg bijvoorbeeld dat jullie consultatieve status hebben bij de Economische en Sociale Raad van de VN.
We proberen zeker en vast het beleid ook te veranderen. Kathleen sprak net al over die Europese cel die er bestaat van Dokters van de Wereld. En een van hun grote doelstellingen is echt het beleid veranderen. En daarom gaan zij ook aan elk land vragen om de cijfers te gaan opvragen.
Ja.
Om dat allemaal op dezelfde manier te meten. Zodat je dan met een heel stevig dossier ook naar de beleidsmakers kan gaan. En we merken duidelijk ook dat binnen Europa er meer en meer gekeken wordt naar wat is het advies van Dokters van de Wereld. En die beleidsmakers hebben ook input nodig van op het terrein. En die krijgen ze dan van onze mensen. En natuurlijk liefst zo gestructureerd mogelijk. Hè. Ook op een nog internationaler niveau, bij de Verenigde Naties, doen we ook zeker en vast aan beleidsbeïnvloeding. We hebben nu dit jaar een campagne gevoerd, Names Not Numbers, met heel het internationale netwerk, waarvan de doelstelling eigenlijk was om bij de VN aan te kaarten dat er op vlak van familieplanning en geboortebeperking nog heel veel dingen fout gaan.
Stond ook niks over in de millenniumdoelstellingen, hè?
Nee, dat klopt. Maar het is wel een heel belangrijk punt, want het accent dat wij dan leggen is dat er nog veel te veel vrouwen sterven in het kraambed of als gevolg van onveilige, want illegale abortussen. En dat zijn dingen die voor veel landen gevoelig liggen, maar dat probleem willen wij toch op de kaart zetten en wij willen daar wel iets aan gaan doen. En de VN, ja, heeft zich nu, in september was de conferentie in New York daarover, heeft zich ook bereid getoond om daarover te praten en een statement afgelegd ook van dat ze daaraan gaan werken. Heel concreet is dat nog niet geworden
nee,
op dit moment.
Op dat niveau gaat het altijd heel erg.
Ja, dat ging ik net zeggen, op dat niveau is het stap voor stap. Hè.
Dan moet je, zoals ik het iemand heb voor zeggen, op lange termijn ongeduldig kunnen zijn.
Ja, dat is mooi.
Dat is heel mooi gezegd.
Goed, ik ga een muziekje spelen als pauze en dan gaan we wat lokaler, hè?